tarek bësta. Vader, dank u wel voor deze dag dat we hier samen kunnen zijn. We zijn net dankbaar dat we tijd hebben om u te zoeken, om samen elkaar te bemoedigen, om vooruit te gaan, Vader, samen op stap. Dank u wel voor deze rust, Vader, dat we hier vinden bij u. Dank u wel dat we beseffen terug dat u onze God bent, dat u God bent en dat we altijd bij u terecht kunnen komen. Van net deze ochtend dat u ons echt bemoedigt dat we samen uw woord mogen ontvangen en dat we verder mogen gaan deze week met u ook. En u, Vader, dank u wel. Amen. Welkom deze ochtend allemaal. Het is een mooie dag. Het is goed dat we samen kunnen God danken. Dus wat we gaan doen, we gaan vandaag God danken, we gaan zingen. We gaan de boodschap krijgen van Stefan. De hosten zijn er vandaag niet. En ik vermeld dit speciaal omdat vandaag wordt Silas gedoopt in de gemeente in Brussel. Ik zeg toch, Silas was een van onze kinderen en van de gemeente. En ik dacht, toch wel fijn dat hij zich laat dopen. Heel mooi. We gaan het volgende lied nemen. Er is een plek waar liefde heerst. Er is een plek waar liefde heerst.
Thank you. schande wij.
Goedemorgen allemaal. Het is tijd voor het kindermoment. Ben eens aan het rondkijken. Is Elise er? Nee. Ja, ik had eigenlijk een Engels. Ik heb twee kinderliedjes uitgekozen. En het eerste is een Engels liedje. Ik had gehoopt dat Elise mij een beetje kon bijstaan. Maar het is helemaal niet moeilijk. Jerre en ik, wij zingen voor King Jesus is All. En jullie gaan allemaal meehelpen, natuurlijk niet alleen de kinderen alleen. Jullie mogen gewoon herhalen. Hè? King Jesus is all. My all in all. Hij is mijn alles, wil dat zeggen. Ja? I know he'll answer. Ik weet dat hij zal antwoorden. Me when I call. Als ik, ja, eigenlijk als ik tot hem bid, als ik iets vraag. Call is niet alleen bellen. Hè. We gaan niet onze gsm pakken, maar hè, als we hem tot hem bidden, als we iets gaan vragen. Walking by my side, wat zou dat willen zeggen? Voilà. Wanneer hij wandelt, hij is altijd bij ons, hij wandelt altijd naast ons. I'm satisfied, dan ben ik tevreden. King Jesus is all, Koning Jezus is alles. My all in all, mijn alles. Gaan we dat proberen? Oké, iedereen zingt mee.
Goedemorgen iedereen. Als u het fictieverhaal hebt gelezen in Potscherpen, dan weet u meteen waarover het vandaag gaat. Namelijk over, zoals Johannes hem noemt, de vader van de leugen. In de kerk wordt er vrijwel elke zondag over Jezus gepraat, over zijn karakter en zijn leven, maar zelden over onze tegenstander, Satan. We praten misschien niet graag over, maar we mogen hem ook niet doodzwijgen. Voor hem is het prima dat we niet veel over hem spreken. Hij heeft niet graag dat we hem au sérieux nemen. In het dagdagelijkse leven wordt hij vaak als een karikatuur afgeschilderd. Een stripboekachtige boef met rode orentjes en een drietand. We steken er de draak mee en gebruiken hem zelfs als symbool van onze nationale voetbalploeg, de Rode Duivels. Het is dan ook niet verwonderlijk dat mensen het bestaan van Satan in twijfel trekken. Men wuift hem al lachend weg als een fabeltje. En toch, als iemand zegt, ik geloof niet in de duivel, dan denk ik dat deze uitspraak zoiets is als in een kooi gaan staan met een troep leeuwen en zeggen, nee, ik geloof niet in leeuwen. Ik vrees dat het niet lang zal duren voor hij van gedachten verandert. Dus nee, het bestaan van Satan is niet op fantasie gebaseerd. We moeten ons terdege realiseren dat hij onze grootste vijand is. Onze grootste belager. Een vijand die heel hecht is. De Bijbel zegt dat. Jezus zegt dat. Satan is een leugenaar. Een bedrieger. Een onrustaaier. Een ruziestoker. Kortom, in hem is niets goeds. Hij is de totale voorstelling van het kwade. Zijn doel is om de eenheid in het gezin, de kerk, in de samenleving te ondermijnen en te vervangen door strijd, wantrouwen en verdeeldheid, door middel van leugens en bedrog. En bovenal wil hij ons wegtrekken van God. En daarom is het belangrijk dat wij zijn bestaan niet argeloos wegwuiven en hem als tegenstander niet mogen onderschatten. Hoe gaat hij te werk? Heeft hij een bepaalde strategie? Wat is zijn doel? Ken je tegenstander? Maar ik stel voor dat we eerst de zegen vragen. Hemelse Vader, dank u wel dat wij hier deze voormiddag mogen samenkomen. Hemelse Vader, ik wil u zegen vragen over het woord van vandaag. U weet wat er gezegd zal worden, heren. En help mij daarin ook. Laten we onze tegenstander niet onderschatten, heren. Zegen het woord in Jezus' naam. Amen. De strategie van Satan is nog steeds dezelfde als in het begin en blijft onveranderd. Omdat het blijkbaar een succesvol plan is. Het begon al met Adam en Eva in het Hof van Eden. Alles was absoluut perfect. Het kon niet beter. Ze hadden elkaar. Ze hadden alles wat ze nodig hadden, in overvloed. Het enige waar ze niet mochten aankomen, zijn de vruchten van één boom. De boom van kennis over goed en kwaad. Al het andere is perfect. En wat doet Satan? Hij richt hun aandacht op die ene boom waar ze niet mogen aankomen. Er stonden waarschijnlijk onder de bomen met heerlijke vruchten, maar hij richt hun aandacht op die ene boom. En hij maakt er een megaprobleem van. En hij wakkert hun verlangen aan door leugens en bedrog. En ze trappen in de val, met het gekende gevolg. Een van de eerste dingen die Satan beslist zal proberen, is onze focus leggen op iets in ons leven wat we niet hebben. Hij gaat ons er zeker niet aan laten herinneren wat we wel hebben of hoe gezegend wij wel zijn. Hij richt zich alleen maar op de dingen die u niet hebt. Hij probeert uw honger aan te wakkeren door te zeggen, stel je eens voor als je dat zou hebben. Dan gaat pas het plaatje volledig zijn. Dan gaan we gelukkig zijn. Dan gaan we ons voldaan voelen. Hij is een leugenaar. Gaan we ons voldaan voelen? Nee, misschien wel even, maar niet blijvend. En hij gebruikt vandaag dezelfde tactiek als toentijds in het Hof van Eden. En ook bij Jezus probeert hij precies hetzelfde. En ik wil met u een stukje lezen uit Matteüs 4. Matteüs 4, en we lezen van vers 1 tot en met 11. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, Als u de zoon van God bent, werp u uzelf dan naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem alle koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen hem, dit alles zal ik u geven, als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Tot daar. Even een bedenking. Satan wist heel goed wie Jezus was. En als hij dit al aandurfde met Jezus, hoeveel te meer zal hij dan niet met ons proberen? Hij gaat alles doen wat in zijn macht ligt om ons te misleiden en hij is daar bijzonder ijverig en toegewijd in. Van Jezus kon hij best veronderstellen dat hij na 40 dagen en nachten vasten en natuurlijk wel honger zal gehad hebben. En dus wat zegt Satan tegen hem? Het enige wat je moet doen is die steen veranderen in brood. Als Jezus dat had gedaan, zou dit op zich al een schending geweest zijn aan Gods wil en doel voor Jezus' leven hier op aard. Jezus wilde zijn goddelijke afkomst niet misbruiken door toe te geven aan de listen van Satan. En zo zien we dat Jezus hier drie aanvallen op rij afslaat op een meesterlijke manier. En hij doet dat driemaal op eenzelfde manier. Er staat geschreven, er staat geschreven, er staat geschreven. Hij slaat Satans aanvallen af met Gods woord. Een andere valstrik waar Satan geregeld succes mee boekt, is dat hij heel geduldig het juiste moment afwacht om toe te slaan. Satan kiest zijn tijd. Hij weet wanneer wij het meest kwetsbaar zijn. Hij weet wanneer we hongerig zijn, angstig, eenzaam, vermoeid of opstandig zijn. En dan bevinden we ons in een kwetsbare situatie. Hij weet precies wanneer en met welke wapens hij ons moet aanvallen. Hij kent onze zwakke punten. En onze zwakke momenten zijn Satans uitverkoren terrein om toe te slaan. Een ander geliefkoosd terrein van Satan is het creëren van twijfels in onze gedachten. En zo onze gedachten te beïnvloeden. Als hij u kan laten twijfelen over een Bijbelvers, kan hij u leiden naar een bepaald gebied in uw leven dat betrekking heeft op dat Bijbelvers. En hij zal u proberen te overhalen om God ongehoorzaam te zijn. En ik kan u al zeggen over welke versen het zal gaan. Het gaan die versen zijn die een gebied in uw leven bespreken waarin u ofwel aan het zondigen bent of waarin u zou willen toegeven aan de zonde. En hij zal proberen om de betekenis of waarheid van die versen in vraag te stellen. Het is zo'n verraderlijke tactiek. Wanneer mensen volop in strijd zijn met een bepaalde zonde, dan is het soms verbazingwekkend om te zien hoe men zonde tracht goed te praten met Bijbelversen die zij uit hun context rukken en het zo probeert te interpreteren wat voor hen op dat moment, in die situatie, het beste uitkomt. Dikwijls praten ze ook hun zwakheid goed door te zeggen dat niemand perfect is. En dus ook zij niet. Alsof dat een excuus zou zijn. Twijfels creëren in je gedachten. Bij elke volgeling van Jezus is onze denkwereld een arena waar we elke dag opnieuw strijd moeten leveren tegen de inmengingen van Satan. Onze strijd is dan ook niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de eersters en machthebbers van de duistere wereld, zoals we in Efeziërs 6 kunnen lezen. Persoonlijk geloof ik niet dat de duivel onze gedachten kan lezen. Alleen God kan onze gedachten lezen. We lezen in Psalm 139. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. Matthäus 6. Uw vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Toch valt Satan binnen in onze denk- en gevoelenswereld. De duivel weet welke verlangens u hebt. Niet omdat hij uw gedachten kan lezen, maar omdat het onze houding, ons gedrag is, die onze gedachten en begeerten verraden. En waar we bijzonder alert voor moeten zijn, is het feit dat Satan zichzelf kan vermommen als een engel van het licht. Wat hij dan ook meestal doet. Als je zou weten dat een gedachte van Satan kwam, dan zou je die toch afwijzen, toch? Maar als hij zijn idee zo inkleedt dat het lijkt alsof het uw eigen idee is, dan ben je eerder bereid erop in te gaan. Als je wist waar de gedachte vandaan kwam, dan zou je er niet door misleid worden. Zo denk ik dat ook Judas zich niet realiseerde dat het Satans idee was om Jezus te verraden. Waarschijnlijk kwam het spontaan in zijn gedachten op als een manier om Jezus onder druk te zetten, zodat hij Israël zou verlossen van de Romeinen. Maar het pakte helemaal anders uit. Als we gedachten hebben van lust, negativiteit, depressie, jaloezie, afgunst, wrok of welke gedachten ook. Gedachten waar we zeker van weten dat God zoiets nooit tegen ons zou zeggen, omdat hij liefde is. Dan mogen we weten dat deze gedachten ons door de tegenstander zijn ingegeven. En zo probeert hij ons denken in opstand te brengen tegen Gods woord. Dit noemt de Bijbel bolwerken. En daarover zegt Paulus in 2 Korintiërs 10. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af, en elke oogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Het Griekse woord voor bolwerk wil zeggen jezelf stevig vastklampen aan een standpunt. Een bolwerk is een beschuldiging die diep in je gedachten genesteld zit. Satan richt bolwerken op bij Gods volk door leugens te injecteren in hun denken. Dit betekent kort gezegd dat hij slechte gedachten en ideeën in ons hoofd probeert te nestelen. Deze bolwerken zijn onjuiste denkpatronen die mensen in de loop van de tijd ontwikkelen en toelaten dat deze verder groeien in hun denken door de voedingsbron van leugens en bedrog die de bouwstenen zijn van een bolwerk. Je kan twee dingen doen. Of toegeven aan deze gedachte bolwerken waardoor je zonde vrij spel geeft in je leven. Of zoals we net gelezen hebben, ons gedachten krijgsgevangen te nemen en deze om te vormen tot gehoorzaamheid aan God. En zo kunnen wij bevrijd worden van de zonde waarmee we worstelen. Om Satans bolwerken te kunnen afbreken, stelt God ons een geestelijk wapenrusting ter beschikking, die we terugvinden in Efeziërs 6. En dat wil ik graag lezen met u. Efeziërs 6. Efeziërs 6, van 14 tot en met 18. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstarnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid, met alle gebed en smeking, bidt in de geest en daarin waakzaam bent, met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Tot daar. We krijgen hier 7 wapens voorgeschoteld die ons moeten helpen om Satans aanvallen af te slaan. De eerste omgordt uw middel met de waarheid. Dat wil zeggen dat wij de waarheid van Gods woord stevig moeten vasthouden. Vooral in tijden van beproeving. Tweede, het borstarnas van de gerechtigheid aantrekken. Dat wil zeggen dat wij een diep besef moeten hebben van wie wij zijn in Christus. Dat wil zeggen de overtuiging dat wij kinderen van God zijn. En dat wij rechtvaardig gemaakt zijn, niet door wat wij zelf doen, maar door het geloof in wat Jezus voor ons gedaan heeft. 3, de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Dat betekent dat wij ernaar streven in vrede te wandelen met God en onze naasten. En dat wij altijd bereid moeten zijn om het evangelie door te geven. 4, het schild van het geloof opnemen. Dat beeldt een onafgebroken toestand uit van geloof en vertrouwen in Gods beloften. In plaats van te vertrouwen op onszelf, op onze omstandigheden of op wat anderen zeggen. 5, de helm van de zaligheid opzetten. De helm van redding of hoop beschermt ons denken. Het houdt in dat wij een duidelijk begrip hebben van onze redding, gebaseerd op Gods woord. 6, het zwaard van de geest opnemen. Dat is Gods eigen woord. En last but not least, als 7e wapenrusting, hebben wij nog een machtig wapen in ons arsenaal. Een wapen dat we altijd moeten hanteren, en dat is het volhardend gebed. Jacobus 5, 16 lezen we: een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Soms hoor je wel eens de opmerking dat sommige Bijbelpassages of verzen toch niet echt meer van deze tijd zijn. Zeg maar ouderwets. Welk deel van Gods woord is ouderwets? Op welk deel van Gods woord is de houdbaarheidsdatum overschreden? Geen enkel deel. Zijn woord houdt eeuwig stand. Waren we ook maar een woord van God verwijderen of vervangen of toevoegen, geeft aanleiding tot verdeeldheid en strijd, ongeloof en wantrouwen. Laat mij u dit vragen. Hoe zou u interpreteren: gij zult niet stelen. Gij zult niet doden. Gij zult geen overspel plegen. Gij zult geen valse getuigenis afleggen. Hoe interpreteert u deze verzen? Er is maar 1 simpele manier van interpretatie, en dat is: gij zult het niet doen. Heel simpel. Welke interpretatie kan er anders gegeven worden aan: gij zult niet? Er staat niet, gij zou dat niet mogen doen, maar wel, gij zult niet. Het staat hier niet als een voorstel, maar wel als een regel, een plicht. Het komt eigenlijk hierop neer. Gij zult niet twijfelen aan Gods woord. Probeert God ons dan weg te houden van iets goeds? Nee. Hij probeert ons te behoeden voor desastreuze gevolgen. Als wij een andere weg volgen dan die hij voor ons bedoeld heeft. Maar misschien zegt u, ik ken het woord van God niet zo goed. En daarom is het nodig dat u dagelijks leest in Gods woord. U kan niet nu en dan eens de Bijbel openslaan. Of slechts af en toe eens naar de kerk gaan. En denken dat u sterk genoeg bent om de duivel te weerstaan. Als u dat denkt, dan wandelt u in de voetsporen van hoogmoed en trots. Dan zijn wij als het ware deeltijdse christenen. En geloof me, deeltijdse christenen kunnen niet op tegen voltijdse demonen van Satan. U kan alleen maar sterk genoeg staan om de duivel te weerstaan als u het woord van God kent. Dat wil niet zeggen dat u alles moet weten wat er geschreven staat. Maar u kan zich wapenen tegen Satan als u tenminste toch de basis van het woord kent. En dan heb ik het vooral over, gij zult niet. De Bijbel is van de Genesis tot Openbaring het woord van de levende God. Het bevat de gehele waarheid, niet een stukje waarheid. De gehele waarheid. Het woord van God wil ons in harmonie samenbrengen. Wij weten wat de waarheid is. En we willen die waarheid volgen. Waarheid die ons vrede en blijdschap brengt in de Heer. We hebben misschien niet in het leven niet alles wat we graag zouden willen hebben. Maar met God gaan we wel alles hebben wat we nodig hebben. Filippenzen 4, vers 19. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Het is het woord van de levende God. Het is waarheid van kaft tot kaft. En er is maar één iemand die wij moeten volgen, dat is Jezus. Hij is de enige weg waarlangs wij in zijn voetsporen mogen lopen. Hebt u vertrouwen in Jezus Christus als uw persoonlijke verlosser? Misschien begrijpt u niet alles wat in de Bijbel staat. Dat doe ik ook niet. Misschien begrijpt u niet alles wat er aan het kruis gebeurde. Of over het open lege graf. Maar gelooft u dat het woord van God waarheid is? Gelooft u in onze Heer Jezus Christus? Legt u uw leven in zijn handen om zo het geschenk van eeuwig leven te ontvangen? En de meest belangrijke vraag is deze. Gelooft u genoeg om te leven volgens Gods woord? Dat is de sleutel naar eeuwig leven. Nu, moeten wij als christenen bang zijn van de duivel? We hebben net gelezen over het geloof, dat het geloof een schild is waarmee we vijandelijke pijlen kunnen tegenhouden. Maar dat betekent ook wel degelijk dat er pijlen worden afgeschoten. Wij hoeven niet bang te zijn voor de duivel, maar Petrus roept ons wel op om nuchter en waakzaam te zijn. En hij voegt er meteen de reden bij. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Het is niet wijs om ons te laten leiden door angst, maar wel waakzaam zijn voor eventuele valkuilen en verleidingen die we op onze weg zullen tegenkomen, zodat we die kunnen teniet doen en weerstand bieden. In Jacobus 4, vers 7 lezen wij, bied weerstand aan de duivel. En hij zal van u wegvluchten. Bied weerstand aan de duivel. En hij zal van u wegvluchten. Weet u wanneer we wel angstig mogen zijn? Als we zelf heel goed weten dat we voor God iets te verbergen hebben. En als we moeite hebben om die toe te geven, omdat we een bepaalde zonde niet willen loslaten. Elke verleiding komt van Satan. Maar God kan wel van de situatie gebruik maken om iemands hart te beproeven. Laten we in gedachten houden dat Satan geen kind van God kan verleiden, tenzij we zelf instemmen met de verleiding. De Heilige Geest die in ons woont en leeft, zal ons eraan laten herinneren dat Christus voor ons is gestorven aan het kruis. Dat hij zijn bloed vergoot voor onze zonden te vergeven. En dat de Heilige Geest ons verzegeld heeft als kind van God. Wat we nu niet moeten beginnen doen, is ons angstig op Satan gaan concentreren. In plaats van op Jezus Christus. Satan, Jezus heeft hem al overwonnen. Als je hier straks buiten gaat, moet je maar één ding doen. En dat is je hoog voortdurend gericht houden op Jezus. En waakzaam blijven. Handelingen 16. Stel uw vertrouwen op de Heere Jezus. En u zult behouden blijven. Amen.
Het is mooi beseffen wie dat Satan is. En dan weten wat we kunnen doen om eraan te weerstaan. Goeie boodschap. En we hebben ons vertrouwen op Jezus. Laten we samen recht staan. Er ligt hoop in onze tranen. Deze week dacht ik trouwens, de dood van Jezus. Soms, ja, het lijkt snel we soms verdrietig zijn om de dood van Jezus, maar eigenlijk, Jezus leeft en dan beseffen we eigenlijk van, hey, het feit dat Jezus is gestorven, dat is oké, want hij is ook opgestaan. En dat geeft ons kracht. Er ligt hoop in onze tranen.
Er ligt hoop in onze tranen. Er ligt kracht in ons verdriet. U ontmoet ons als een vader en doet onze angst niet. U bent werkzaam als wij wachten. Heiligt ons steeds meer. Bovenal onze gedachten leert u ons vertrouwen geven. U heeft ons hoop en voorspoed. U vergeet de mensen niet. U bent er in het vuur en in de bij ons neer. bewogen met wie ben ik? En dat niemand wordt gehoord. U omringt en ondersteunt mij. Mijn vreugde vindt ik in uw woord. U geeft ons hoop en voorspoed. Vergeet de mensen niet, u bent er in het geur en in de groen. Uw trouw is voor eeuwig, u neemt een hoogstand, u bent soeverein steeds bij ons, u trouwt steeds bij ons, voor uw glorie. Ook al heeft de vijand ons beschadigd, u keert het voor ons om, u keert het voor ons om, voor uw glorie. Ook al wordt de weg tot in verdalen, u trouwt steeds bij ons, u trouwt steeds bij ons. Vergeet de mensen niet, u bent er in het vuur en in de kloof. Uw trouw is voor eeuwig, de liefde van staat, u bent zo.
Dank u wel, Vader, inderdaad, voor uw liefde. U gaf ons het leven, Vader. En we weten dat we bij u mogen zijn, dat we bij u horen in Jezus. Jezus die onze fouten op zich nam. Dank u wel voor deze ochtend, Vader. Dank u wel dat we samen mochten leren over wie dat Satan is, de tegenstander, en wat dat hij ons aandoet, Vader. Dank u wel dat we samen mogen leren hoe dat we krachtig mogen zijn tegenover Satan. Vader, ik bid u echt voor deze gemeente, voor iedereen die hier aanwezig is. Voor de ouderen, voor de jongeren, voor de kinderen, baby's, Vader. Ik bid echt allemaal dat u bij hen allemaal bent deze week. Dat u hen vooruit doet. Dat u hen moed heeft. Dat u hen ook troost geeft. Dat u ook ons allemaal, dat we kunnen allemaal sturen, Vader. Dat samen Jezus mogen blijven zoeken en vinden, Vader. Dat we mogen geleid zijn, ieder moment in ons leven. Door u, door uw woord. Dat we mogen diep gegrond zijn in Jezus, Vader. Dank u wel voor ieder die aanwezig is, Vader. Dank u wel, Vader. Amen. We gaan samen afsluiten. De mededeling vinden jullie in potscherven. Gewoon nog kleine dingen. Volgende week is er doopdienst. Ik laat ook meteen weten dat er ook een volgende doopdienst al is gepland in maart 2020. Dus als er mensen ook zijn die zich willen laten dopen, kan voor Maart ook. Kijk, goeie zondag.